Lucas 1, de versen 1 tot en met 17, is de schriftlezing voor deze morgen. Na de maal vele ter hand genomen hebben om in orde te stellen een verhaal van de dingen die onder ons volkomen zekerheid hebben, gelijk ons overgeleverd hebben die van de beginnen zelf aanschouwers en dienaars des woords geweest zijn, zo heeft het ook mij goed gedacht, hebbende alles van voren aan naarstig onderzocht, vervolgens aan u te schrijven, voortreffelijke Theophilus. Opdat gij moogt kennen de zekerheid der dingen, daarvan gij onderwezen zijt. In de dagen van Herodes, de koning van Judea, was een zeker priester met name Zacharias van de dagorde van Abia, en zijn vrouw was uit de dochteren van Aaron en haar naam Elisabeth. En zij waren beide rechtvaardig voor God, wandelende in al de geboden en rechten des Heren onberispelijk. En zij hadden geen kind, omdat Elisabeth onvruchtbaar was en zij beide verre op haar dagen gekomen waren. En er geschiedde dat, als hij het priesterambt bediende voor God in de beurt zijner dagorde, naar de gewoonte der priesterlijke bediening hem ten lote was gevallen, dat hij zou ingaan in de tempel des Heren om te reukofferen. En al de menigte des volks was buiten biddende ter ure des reukoffers. En van hem werd gezien een engel des Heren staande ter rechterzijde van het altaar des reukoffers. En Zacharias hem ziende werd ontroerd, en vreze is op hem gevallen. Maar de engel zeide tot hem: vrees niet, Zacharias, want uw gebed is verhoord. En uw vrouw Elisabeth zal u een zoon baren, en gij zult zijn naam heten Johannes. En u zal blijdschap en verheuging zijn, en velen zullen zich over zijn geboorte verblijden. Want hij zal groot zijn voor de Heere. Nog wijn, nog sterke drank zal hij drinken, en hij zal met de Heilige Geest vervuld worden ook van zijn moeders lijf aan. En zal velen der kinderen Israëls bekeren tot de Heere hun God. En hij zal voor hem heen gaan in de geest en de kracht van Elia, om te bekeren de harten der vaderen tot de kinderen en de ongehoorzamen tot de voorzichtigheid der rechtvaardigen, om de Heere te bereiden een toegerust volk. Tot zover. Met de hulp des Heren willen wij stilstaan bij het zesde vers uit het u voorgelezen schriftgedeelte. Lucas 1 en daarvan het zesde vers. Daar lezen wij onze tekstwoorden als volgt: en zij waren beide rechtvaardig voor God, wandelende in al de geboden en rechten des Heren, onberispelijk. Tot zover. Naar aanleiding van onze tekstwoorden letten wij op een drietal gedachten. In de eerste plaats letten wij op de tijd van het priesterpaar. In de tweede plaats op de gerechtigheid van het priesterpaar. En in de derde plaats op de heiligheid van het priesterpaar. De tijd, de gerechtigheid en de heiligheid van het priesterpaar. Gemeente, in het evangelie is alles een zaak van geloof. Een zaak van geloof. Je kunt niet zomaar meelopen. Mensen die zomaar meelopen, die hebben altijd kritische vragen. Zeggen: hoe zit dit? En hoe zit dat? En hoe kan dat nou? Er staan tegenstrijdigheden in de Bijbel enzovoort. En dat komt omdat zij geen geloof bezitten. Dus als wij de Bijbel lezen zonder geloof, dan lopen we vast en we komen er niet meer uit. En als wij de Bijbel door het geloof mogen lezen, dan lopen we ook vast. Maar God haalt er ons uit. Kijk, dat is het verschil. Dat is het verschil. Als wij de Bijbel zonder geloof lezen, dan lopen we vast en we komen er niet meer uit. Die voorbeelden kennen we. Mensen die onder ons waren en die van ons zijn gegaan. Maar als wij door het geloof de Bijbel mogen lezen, dan lopen we ook vast, maar God laat het vastlopen. Anders kan het evangelie nooit evangelie worden. Maar de Heere haalt er zijn volk altijd uit. En door het geloof blijkt dat het evangelie geen enkele tegenstrijdigheid bevat. Het is allemaal zuiver, klaar en helder. Want waar u de Bijbel ook maar leest, waar u het evangelie ook maar leest, u komt altijd schijnbare tegenstrijdigheden tegen. En nochtans vervult God zijn beloften. Zo werkt hij altijd. Kijk ook maar naar Zacharias en Elisabeth. Kijk ook maar naar de donkere tijdsomstandigheden waarin zij leven. Kijk ook maar hoe de Heere de lijn voortzetten bij Abraham, bij Isaac en bij Jacob. Altijd zogenaamd doodlopende wegen. Om op het laatst op een wonderbaarlijke wijze uitkomst te geven. En wat doet het geloof? Ja, dan houdt het geloof alleen maar het woord over. Alleen maar het woord over. Het geloof zegt niet vaarwel, want het gaat verkeerd. Maar het geloof zegt juist omdat het verkeerd gaat, Heere, klamp ik u aan. En maan ik u op uw eigen woord. Want door alles heen blijkt, God houdt trouw. Dat is een zaak van geloof. Als je geen geloof hebt, loop je te pletter. Als je geen geloof hebt, doe je de Bijbel een keer dicht. Zeg je, nou snap ik er niks meer van. Als je geen geloof hebt, dan wijs je op alle omstandigheden. Maar door het geloof wordt gezien op God. Zacharias en Elisabeth. Twee godvrezende mensen. Die samen met al degenen die de verschijning van de belofte hebben liefgekregen, in een benauwde en een donkere tijd hebben geleefd en ook ervaren. Want we leven allemaal in een donkere tijd. Trouwens, sinds dat Adam viel, is het donker geworden op de aarde. Maar wie gevoelt het nu ook? Wie is er nu ook benauwd onder? Onder de oordelen die wij ontvangen hebben en die nog dreigen te zullen komen. Wie gaat er nu ook gebukt onder? Zacharias en Elisabeth. Zij leefden in een tijd waarin het leek dat God zijn beloftenissen niet meer vervulde. De Romeinen waren de baas. Vreemden heersten over het land der belofte. Heidenen zwaaiden de scepter. Dat is toch aangrijpend dat de Romeinen heersen? En onder die Romein was er een koning, Herodes genaamd, die nog eens over Judea, de plaats, de provincie waar Jeruzalem onder viel, waar de tempel des Heren stond, waar het altaar der verzoening rookte. Herodes, dat was geen Jood, dat was geen afstammeling van Jacob, maar het was een nazaat van Esau, een Edomiet. Erger kon het niet. De Romein heerste en de Edomiet zat op de troon. Uitwendige omstandigheden kunnen alle hoop en verwachting doen ontvallen. En nu is het een week van voorbereiding op het heilig avondmaal. En als u zelf niet aan de uitwendige omstandigheden denkt, dan helpt de duivel u wel een handje. Dan helpt de duivel wel een handje. En die wijst op de uitwendige omstandigheden in de kerk. Kun je dan nog avondmaal houden? Met alles wat er gebeurd is? En die wijst op je gezinsomstandigheden. Kun je dan nog avondmaal houden? Wat moet je nog zeggen van je gezin? Die wijst op je eigen omstandigheden. Op de afhoreringen, op de afmakingen in de achterliggende 3 maanden, moet je dan nog avondmaal houden? En 10-1, of de uitwendige omstandigheden zullen echt niet meewerken in deze week van voorbereiding. Dikwijls barst de hel als het ware los, juist wanneer de tafel des Heren zal worden aangericht. Mijn God, nu moet ik voorbereiding houden. Maar als ik zie op de omstandigheden, dan zeg ik, hoe moet het? En voor ik het weet is het zaterdag, zijn de dagen voorbij gevlogen. Het kan niet, Heren, het kan nooit. Als het van mijn kant zou moeten kunnen, dan is al mijn hoop te neergeslagen. En dat moet juist, mijn hoop, allemaal ter neergeslagen, opdat God nog de zaligheid zou kunnen doen. Alle hoop en alle verwachting. Want dat doen we zo graag. Dat doen we zo graag. Onze hoop en onze verwachting koesteren van uitwendige omstandigheden. En als dan allemaal een beetje vroom is, en dan kijk je wel eens naar een gezin waar alles zo gladjes en effen verloopt, dan word je wel eens jaloers op kerken waar naar de buitenkant alles zo mooi en helder schijnt te zijn. Het is natuurlijk niet zo, maar het gras bij de buurman is altijd groener dan bij ons. En dan zeg je, hoe moet het, Heren? Hoe moet het? En in die tijd leven Zacharias en Elisabeth. Hoe groot is de macht van de vijand? Heb u het nooit ervaren? Heb u het nooit ervaren? Loopt dat allemaal zo gladjes? Dat is het probleem. Ik kom steeds zoveel mensen tegen in een week van voorbereiding. Die zeggen, nou dominee, ik heb nog een preekje gelezen en er zat nog een zegen in. En dan zeg ik, ja, wat was dan de zegen? Nou, de Heer kwam over, het was allemaal effen. Maar als je een zegen wil in de week van voorbereiding, dan gooit de Heer alles ondersteboven. Alles ondersteboven, opdat de hoop en de verwachting alleen maar zou zijn van Israëls God, dat van de andere kant zou komen. Dat is een zegen. Het is geen zegen, hoor, als ik ga klimmen als vermenigvuldig, maar als God het overboord gooit, dan kun je zegen krijgen. Maar als daar Jona in die ingewanden van die vis zit, waar alles stinkt en hij zelf erbij, dan mag hij het geloof gaan oefenen dat hij de tempel God zal aanschouwen. Kijk, dat is hoop. Kijk, als Zacharias en Elisabeth moesten kijken op die Romein, nou, dan zou het misschien nog kunnen, want die Romeinen zijn tenminste nog eerlijk. Maar dan die huichelaar die op de troon zit, die afstammeling van de tweelingbroer van Jacob, Esau. Het lijkt er een beetje op, maar het is het niet. O, wat hebben die vrome mensen een pijn gehad van Herodes de Edomiet. Donkere omstandigheden. Hoe groot is de macht van de vijand. Maar lees u eens in vers 10 met mij. En al de menigte des volks was buiten biddende. Is dat geen wonder? Te midden van die goddeloze tijden, dat er staat, dat er niet staat van, en er waren een paar mensen die buiten stonden te wachten om de zegen straks van Zacharias te ontvangen. Nee, er staat, en al de menigte des volks, daar moet je niet overheen lezen. Daar staat er toch, er is een menigte volk opgekomen in de middelijke weg. Weet u wat we daaruit kunnen leren? Dat we in een tijd van verleidingen op de plaats moeten blijven. En in de weg van Gods instellingen moeten wandelen. Daar is een zegen te verkrijgen. Want weet je waarom de duivel wijst op de Romein en op de Edomiet? Weet je waarom? Omdat hij de Bijbel dicht zal doen. En de duivel zegt, jij kunt niet aan het avondmaal, lijkt nergens op aan de buitenkant. En het is allemaal waar. En als hij ons van de instellingen heeft afgetrokken, uit de binnenkamer heeft gekregen, dan heeft de hel getriomfeerd. Maar daar is nooit een zegen in te verwachten. Waarin dan wel? Wel, dat volk, dat stond buiten. En straks wachten ze. Ze denken, wat duurt dat toch lang voordat die priester komt? Want ze willen de zegen hebben. De Heere zegenen u en hij behoeden u. Eer kunnen ze niet weggaan. Kijk, dat is nou voorbereiding. O God, ik blijf liggen hoor. Door genade. Er is niks van mij bij. Als ik moet zien om mijn omstandigheden verloren, Heere. goddeloosheid in het openbaar, goddeloosheid in de schijngodsdienst, gelijk Herodes. Maar Heer, mijn ogen zijn op u, daar zou het kunnen, al de menigte des volks. Dat is voorbereiding. Blijven liggen waar je ligt. Blijven liggen, daar zou het kunnen. En al de menigte des volks. O, wij moeten blijven bij datgene wat de Heere gegeven heeft. Te buigen in zijn huis. In die weg komt God. In die weg. Echt. Straks zal de Heere met zijn belofte komen. Je krijgt een zoontje, Zacharias. En zal de voorloper zijn van de Heere Jezus. Hij heeft gedacht aan zijn genade. Zijn trouw aan Israël nooit gekrenkt. Toch, volk van God? Waar heeft de Heere nu zijn trouw betoond? Waar? Waar? Toen u geestelijk zo goed gesteld was? Natuurlijk niet. Want dan heb ik God niet eens nodig. Maar toen, toen ik daar lag. En toen het niet meer kon. Toen, toen. En al de menigte des volks. Stond daar buiten. Ze waren biddende ter uren van het reukoffer. Wie weet of God mocht die liefelijke reuk behagen. Om het volk te zegenen met vrede en met voorspoed. Ja, zegt u dominee, dat is allemaal mooi. Natuurlijk, een oploop van volk, een hele hoop daar bij de vormendienst. Want het was meester vorm hoor, de vrijzinnigheid heerste. Die hadden het voor het zeggen in die dagen van Zacharias en Elisabeth. Goed, maar ze waren toch in de weg van Gods instellingen. En dan het tweede, onze tekst. En zij waren beide rechtvaardig voor God, wandelende in al de geboden en rechten des Heren onberispelijk. Er waren er nog die God vreesden. Dat is toch een wonder? Klinkt dan in onze tekst vanmorgen de trouw van God niet door? Hoeveel geslachten zijn niet gepasseerd? En toch is de priesterorde nog intact gebleven. Zacharias heeft zijn post niet verlaten. Hij blijft in het heiligdom. Is dat geen wonder? Die Zacharias heeft niet gezegd van, oh, ik treed uit mijn dagorde, uit de dagorde van Abia, de achtste van de 24. Ik ga niet meer naar dat goddeloze heiligdom. Het is vreselijk, God zal zijn ogen wel afgewend hebben. En ik wend ook mijn ogen af. Zacharias, hij is niet thuis gebleven met zijn vrouw. Het is geen thuislezer geworden. Nee, hij is gegaan naar de beurt van zijn dagorde. En toen is het hem ten lote gevallen dat hij dat heiligdom in mocht gaan. En te midden van al die goddeloosheid. En te midden van al die schijnheiligheid. Is Zacharias ingegaan. En God gedacht aan zijn verbond genadig. Hij heeft zijn post niet verlaten. En dat is de neiging, gemeente. Dat is de neiging van ons godsdienstige vlees in het geestelijke leven. Om onze post te verlaten. Wat is dan je post? Gewoon daar liggen. Daar blijven liggen. Aan de voeten van de Heere. Kent u dat? Nou eerlijk, hè. Kent u dat? Dat je nou in een week van voorbereiding of in je geestelijke leven alleen maar daar ligt. Merk op mijn ziel wat antwoord God u geeft. Ik kom zo weinig mensen tegen die zeggen, dominee, heb ik de hele week gelegen en gewacht totdat God sprak. Dat is voorbereiding. Kijk, een keer een preek pakken, dat is natuurlijk niet zo moeilijk. En als je dan nog wat naar je toe trekt, dat is de Edomiet. Maar om nou wachten tot God spreekt. Ik heb het verzondigd, het is allemaal goddeloos. Maar nu was het hem ten lote gevallen, die Zacharias. Hij kreeg de beurt om in het heiligdom te mogen gaan. Die Zacharias, die was in ieder geval al tussen de 40 en de 50. Hij had al jaren in die dagorde meegelopen. Maar nog nooit had hij het lot gekregen dat hij in mocht gaan in het heilige. Om daar het reukoffer aan te mogen steken. Wat zal hem dat een pijn gedaan hebben? Als het lot weer op een ander viel, dan kon hij weer naar huis. Dan moest hij weer een jaar wachten voordat die halve maand aan de beurt was. Dat hij mocht ingaan in dat heiligdom. En steeds was het maar een ander uit die dagorde van Abia, totdat hij aan de beurt was. En maar wachten, dat is voorbereiding. O God, mag ik eens aan de beurt komen? Mag dat heilige lot eens op mij vallen? Mag er een woordje bij zijn, Heere, dat ik uw stem hoor, om met vreugde aan de dis des verbonds aan te mogen gaan. Wij hebben verlichte ogen nodig om het morgenrood van de dag der zaligheid te zien. Te zien. O, als er nou vanmorgen zo'n volk is die aangevochten wordt, omdat het bij ons uit en voorbij is. Verbijt hem dan. Verbijt hem dan. Was het maar zo. Waren er vanmorgen maar mensen die genade kenden en moesten belijden uit en voorbij, verzondigd, o God, nu heb ik weer die boezemzonde gedaan. Nu ben ik weer van het heilspoor afgegaan, uit en voorbij, ontsluierd door het leven. Elk kan mij straffeloos sterven. En dan ga ik er niet tegen in, Heere. Dan geef ik ze geen dreun, Heere. Straffeloos sterven. Ik heb het ernaar gemaakt. En toch de ogen op de Heere. Kan niet anders. Ik heb niet wat anders. Ik weet ook niet hoe het anders moet. Verbijt hem, volk. Verbijt hem in deze week. Want hij zal gewisselen komen. Als er zo'n bestreden ziel door het leven gaat. Als het uit is en voorbij is. Dan is het Gods tijd. Want al regeert er een vreemde koning. Dat belet God niet om zijn koning te laten komen. Hij gaat door in zijn trouw. Want hij gedenkt in zijn genade. Kijk, vreemde koningen heersen dikwijls in onze ziel en in onze kerk. Maar dacht u dat het God in de weg zou staan om zijn koning te laten komen? Dat is de tijd. We gaan naar onze tweede gedachte. De rechtvaardigheid van het priesterpaar. En zij waren beiden rechtvaardig voor God. Mooi nagaan. Er is nog een Godvrezend echtpaar. Te midden van die goddeloze en schijnheilige tijd. Een Godvrezend echtpaar. Twee mensen die de Heere dienen en vrezen. Dat is nog wat meer dan alleen maar dat er twee bekeerd zijn. Dat er twee wederom geboren zijn. Ze vrezen God daar in dat gebergte van Judea. Ze dienen de Heere van ganser harte. Ze zijn er nog die twee. Er is nog een Simeon en nog een Anna. Ze zijn er nog. Dat is nog een wonder. De Heere heeft zijn volk nog niet geheel verlaten. Integendeel, hij staat juist op het punt om een overvloedige genade te geven. En zij waren beide rechtvaardig. Wat een gelukkig echtpaar. Beide rechtvaardig. Het komt heel veel voor dat een echtpaar beide goddeloos is. Als wij niet wederom geboren zijn, gemeente, dan zijn we goddeloos. En de meeste echtparen zijn goddeloos. Ik denk aan Agab en aan Izebel. Ze hebben elkaar in de hel geworpen. Dat is wat. Maar hier is er een echtpaar die beide God vrezen. Het kan ook anders. Dan denk ik aan David en Michal. De een vreesde God en de ander moest er niet veel van hebben. Die spotte als het werk Gods gezien werd en het geloof in de beoefening was. Toen David zich vernederde en huppelde voor de ark, toen heb Michal met verachting op haar man neergezien. Dat kan ook. Wat een eenzaamheid in het huwelijk, als er één rechtvaardig voor God is en dat de ander er niks van moet hebben. Maar hier staat beiden rechtvaardig voor God. Dat is de grootste tijdelijke zegen. Als je in je huwelijk één mag zijn en rechtvaardig voor God mag zijn. Leest u goed wat er staat. En zij waren beide rechtvaardig voor God. Er staat eigenlijk in het Grieks voor het aangezicht van God. Dat betekent zoals hij het zag. Nou, dat is fundamenteel. Ik hoop in de derde gedachte nog wel op terug te komen dat we ook rechtvaardig voor de mensen moeten zijn. Maar in de eerste plaats rechtvaardig voor God, zoals God het zag. God zag Zacharias en Elisabeth in volkomen overeenstemming met zijn heilige wet. Voor Gods aangezicht, zoals hij het ziet. Nou, daarin moeten wij onszelf beproeven in deze week. Het gaat er niet om wat de mensen ervan zeggen. En of de kerkenraad ons toestemming geeft om aan het avondmaal te komen. Maar of we rechtvaardig voor God zijn. Daar moeten wij onszelf op onderzoeken. Of wij voor Gods aangezicht de toetssteen kunnen doorstaan. Ze waren beiden rechtvaardig voor God. Dan is er een wonder gebeurd. Waarom? Omdat er niemand die leeft voor God rechtvaardig is in zichzelf. Hoort u het? Niemand die leeft is van zichzelf rechtvaardig voor God. Dan moet er een wonder gebeurd zijn. Hoe ben ik nu rechtvaardig voor God? Nou, daar gaat het om. Gaat er niet om dat ik zondeloos ben? Gaat er niet om dat ik godsdienstig ben? Het gaat er niet om dat ik in de ambten sta? Het gaat erom dat ik rechtvaardig voor God ben. Hoe ben ik nu rechtvaardig voor God? Waar gaat het nou eigenlijk om? Wel, het gaat om de rechtvaardiging van de goddeloze op grond van het offer van Christus. En zij waren beiden rechtvaardig voor God. Hoe kan dat? Hoe kunnen onrechtvaardigen rechtvaardig voor God worden? Wel, omdat er een offer is gebracht. Dat is de grond. Laten we daarmee beginnen. Met de grond van de rechtvaardiging. Die ligt niet in de mens. De grond van de rechtvaardiging ligt niet in onze werken. De grond van de rechtvaardiging ligt niet in een avondmaalsgang. De grond van de rechtvaardiging ligt niet in het ambt. Zelfs niet in een rechtmatige roeping tot het ambt. Want ook Judas was geroepen. En Saul was geroepen. Dat kan ook. Dat kan. Je kunt geroepen zijn om een knecht van God te zijn, zonder dat je rechtvaardig voor God bent. Dus die roeping tot het ambt maakt mij ook niet zalig, om mijn zwarte pak en mijn toga, mijn roeping, ik laat het allemaal achter, aan de oevers van de doodsjordaan. Daarmee ben ik nooit rechtvaardig voor God, maar alleen het offer van de Heere Jezus Christus. Alleen dat offer van de Heere Jezus Christus is de grond van onze rechtvaardiging voor God. Hoe bedoelt u dat dan precies? Wat betekent dat nu eigenlijk, het offer van Christus? Wat zit daar dan eigenlijk achter? Wel, heel eenvoudig, Gods deugden, dat zijn zijn eigenschappen die eisen voldoening. Dat zit erachter. God eist voldoening. Wat is dat eigenlijk, dat God voldoening eist? Zijn eigenschappen. Wat zijn zijn eigenschappen? Nou, noem ze allemaal maar op. Maar in het bijzonder zijn rechtvaardigheid en zijn heiligheid, die eisen voldoening. God wil dat aan zijn gerechtigheid genoeg geschiedt. Wat is dan gerechtigheid? Wel, gerechtigheid wil zeggen dat je precies zo leeft zoals de wet dat van ons vraagt. En wat vraagt de wet dan van ons? Wel, in de eerste plaats dat ik zonder zonde geboren ben. Oh, dan is het al fout, dominee, precies. In de tweede plaats dat ik nooit enige zonde doe. Dan is het nog meer fout, dominee, precies. En in de derde plaats dat ik de schuld die ik in Adam gemaakt heb betaal. Nou, dan is het een verloren zaak, precies. Maar God eist dat wel de schuld betaald wordt. Ik zeg het nog een keer. In de eerste plaats dat je zonder zonde geboren bent. Hoor je het? Dat je zonder zonde geboren bent. Dan is het verloren. Heb je die schuldbrief ooit thuis gekregen? O, God is al vanaf de ontvangenis fout. Want ik heb nog wel een tijd lang geprobeerd om in mijn daden wat te betekenen voor God. Maar de Heere leidde mij terug. De wortel deugde niet. Ik was in zonden ontvangen en geboren. En dat maakte mij een voorwerp van Gods toorn. Dus in zonde geboren. In de tweede plaats rechtvaardig voor God. Als ik zonder zonde leef. Nou, wie doet dat? De meest slechte kerkganger onder ons die zegt nog, ja dominee, niemand is volmaakt, daar ben je mens voor. Nee, daar ben je geen mens voor. Want de mens was als kroon op de schepping volmaakt geschapen. Ik behoor zondeloos te leven in woorden, werken en gedachten. Dat kan ik niet. En waarom kan ik dat niet? Omdat ik in zonde geboren ben. De vrucht kan niet goed zijn als de wortel niet deugt. En de wortel deugt niet, daarom deugt de vrucht ook niet. Nooit, nooit kan ik goed voor God zijn. En dan met dat ellendige bestaan word ik ook nog eens geroepen om die hemelhoge schuld die ik in Adam heb gemaakt te betalen. Dat je begrijpt vanmorgen, als dat echt wordt in je leven, dat je niet veel meer te zeggen hebt. Dat begrijp je toch? Dan ga ik vragen, hoe word ik ooit rechtvaardig voor God? Want God eist voldoening, voldoening, er moet betaald worden. Ga nog naar in je leven, avondmaal gaan. Ga nog naar in je leven. Ik vraag niet hoe lang je erover gedaan hebt, ook niet de mate. Maar ik vraag wel vanmorgen, is dat nou waarheid geworden? Dat je niet alleen een rechtzinnig figuur wilt zijn met je hoofd. Maar dat je het ook in je hart hebt beleden. De wortel deugt niet. De vrucht deugt niet. En dan ben ik zo goddeloos, ellendig, arm, naakt, blind, jammerlijk. En dan moet ik die hoge schuld nog betalen. Er is geen doorkomen aan. Kijk, dat wordt er nou bedoeld. Rechtvaardig. Voor God. Wij kunnen niet voldoen aan de eis van Gods gerechtigheid. En wat doet nou de schrift? Nu wijst de schrift op een ander offer. Op het offer van de Heer Jezus Christus. Op zijn lijden, op zijn sterven en op zijn gehoorzaamheid. De schrift die wijst op het leven en op het sterven van de Heere Jezus. Zullen we eens kijken of deze zaligmaker bekwaam is om dat offer te brengen? Dat hij daarmee rechtvaardig voor God is en ook al degenen die in hem zijn. Laten we eens kijken, hoe is de Heere Jezus geboren? Met schuld? Nee. Want hij is geboren uit de maagd Maria, ontvangen uit de Heilige Geest. Zonder schuld geboren. Heeft hij ooit één zonde gedaan? Luister maar naar de aardse rechters. Pilatus zegt, ik vind geen schuld in deze. Ze konden hem nooit enig belastend materiaal opleggen. Hij heeft nooit één zonde gedaan. Ook niet in de ogen van God was hij een volmaakt, smetteloos, een onnozel lam. En kon hij dan die schuld betalen die in Adam gemaakt is? Die grote berg waar ik niet meer doorheen kan zien, kon hij dat? Ja, want hij werd uitgeroepen aan het kruis. Het is volbracht, gezegevierd over die grote schuld. En God heeft zijn offer aangenomen toen hij hem opwekte uit het graf. Ja, deze is volmaakt. Hij heeft de vloekdood gestorven. Hij die onschuldig was. En wat gebeurt er nou in de prediking? Als ik schuldig gesteld word voor Gods rechterstoel, dan wordt ook in diezelfde prediking gewezen op het lam. De nodiging wordt mij thuisgebracht. Wij worden bekendgemaakt met de diepte van onze schuld en verlorenheid. Maar ook geroepen om als een verloren zondaar te komen tot die enige grond die er ligt in Jezus Christus alleen. Dat is het recht van God. Zo wordt Gods recht gepredikt. Wij gevallen en Christus de grond. Goed, dat is de grond. Maar daarmee ben je er niet. Ho, ho. Daarmee ben je er niet. Elke verloren zondaar is vanmorgen welkom om te rusten op die enige grond van Christus. Maar met die prediking ben je niet rechtvaardig voor God. Waarom niet? Omdat het een grote verborgenheid is. Die Grieken zeggen, die dominee is ook niet goed wijs. Die achten dat een dwaasheid. Dat de Zoon van God moest sterven om mensen met God te kunnen verzoenen. Waarom achtte Griek dat voor een dwaasheid? Wel, die beleeft niks van zijn schuld. Die gevoelt niks van de breuk tussen God en zijn ziel. Nou, het is een voorbereiding op het heilig avondmaal. Wat heb je nou van schuld beleefd? Van schuld. Van schuld. En dan bedoel ik niet dat je geweten niet helemaal lekker zit. En je denkt, ja, zo kan het toch ook eigenlijk niet verder. Maar schuld voor God. verkeerd geboren, dat komt niet door mijn vader en moeder, dat komt niet door Adam, verkeerd geboren, dat is mijn schuld. En daarom alleen maar schuld gedaan in mijn leven. En toen moest ik die schuld van Adam nog eens betalen, verloren, voor eeuwig verloren, voelt u? Daar heeft de Griek helemaal niks van door, want die ervaart geen breuk tussen God en zijn ziel. U dan? Die breuk is er, maar ervaart u ook die breuk? En dan de Jood. Die Jood die ergert zich mateloos aan die prediking. Die zegt, het is altijd hetzelfde. Het is altijd hetzelfde, waarom? Wel, de Jood heeft het hoog op met zijn eigen gerechtigheid. Hij zegt, ja, maar je moet goed luisteren, dominee. Ik heb echt wel wat beleefd, hoor. De Heere heeft mij toen zo'n wonderlijke uitredding gegeven. Nou, daar zet ik geen vraagteken achter. Want in algemene genade kan de Heere nog uitreddingen geven. Maar je vergis je dat je daarmee kunt sterven. Als de Heere soms wonderlijk geholpen heeft, dat kan. Als je ziek was, als je ellendig was, als het niet ging in je gezin. Heb niks met God te maken in die zin van, hoe word ik rechtvaardig voor God? Kijk, die Jood die is eigen gerechtigd, die heeft zelf wat bevinding en Abraham's zaad. En is wat godsdienstig, die heeft altijd vroom geleefd. Maar ik zeg u vanmorgen, of je nou jong of oud getrokken wordt, je wordt allemaal schuldenaar voor God. En zelfs voor Gods kinderen is het nog een grote verborgenheid. Ze worden stapsgewijs ingeleid. Hoe word ik rechtvaardig voor God? Het is een verborgenheid. Dus de prediking van het offer. Dan die grote verborgenheid. Ja, hoe zijn die twee nou rechtvaardig voor God geworden? Maar er moet wel een wonder gebeuren. Wat dan? Zal ik het u vertellen. De Heilige Geest ontsteekt door de prediking van het woord. Het geloof in onze harten. Daar begint het mee. De Heilige Geest het geloof ontsteekt in onze harten, ontsteken. Dan gaat er een vuurtje branden. Wat betekent dat? Dan komt er licht. En wat gaat dat lichtje vertellen dan? Precies zoals ik gezegd heb. In zonde ontvangen en geboren, dadelijke schuld en een hemelhoge schuld in Adam voor God. Dat is het eerste. Maar in datzelfde licht krijg ik ook een zicht op Christus, want het ware geloof leeft vanaf het prilste begin uit de Heere Jezus. Dat geloof geeft als een instrument mij deel aan de gerechtigheid van Christus. Door het geloof neem ik de toevlucht tot de persoon van de middelaar. En daar rekent God de arme zondaar zijn gerechtigheid toe. Dus wat gebeurt er door het geloof? Door het geloof ga ik ervaren dat ik schuldenaar ben voor God. Dat er een breuk ligt tussen God en mijn ziel. Maar door het geloof krijg ik ook zicht op die gezegende middelaar. Wanneer ik het van God heb verloren. En ze waren beiden rechtvaardig voor God door het geloof. Rechtvaardig zijn, dat is niet afhankelijk van de mate van het geloof, maar het is afhankelijk van degene in wie ik geloof. In wie gelooft u? De meeste mensen geloven in zichzelf. En die geloven in hun godsdienst. Die geloven in hun avondmaalsgang. Die geloven in hun ambt. En als je maar lang genoeg geestelijk praat, dan is net of je geestelijk wordt. Maar er is een arm, schuldig en een domwaardig volk. Die gelooft niet meer in zichzelf. Maar die gelooft door genade in de Heer Jezus Christus alleen. Als een volkomen zaligmaker. Die zien door het woord heen dat deze zaligmaker de grond is om rechtvaardig voor God te mogen worden. En dan is het bij tijden en wijlen dat de Heilige Geest die ziel uitdrijft door het geloof naar die gezegende Heer Jezus. En dat ze hem omhelzen rechtvaardig voor God. Door het geloof in de Heer Jezus Christus. Het geloof is rechtvaardigend van aard. De zondaar wordt uit het geloof in Christus vrijgesproken van schuld en van straf. En dan krijgt hij vrijmoedigheid in het evangelie en vrede met God. Al ligt dat soms zo bedekt, al is dat soms zo even, als maar waar is. Rechtvaardig voor God. Hoort u wat er staat? Rechtvaardig voor God. En dat zou ik dan, ja, ik hou helemaal niet van klein en groot, maar dat zou ik dan vanmorgen dan wel de kleine willen toeroepen. Rechtvaardig voor God van het prilste geloof. Dat is voor God rechtvaardig hoor. Het gaat er niet om of je die weeromstuitende daden geloofs ook in je hart mag beleven. Maar het gaat er dan maar om deel te mogen nemen aan het avondmaal. Dat ik in de toevlucht tot Christus ben gegaan. Als een arm, dom, vloekwaardig zondaar. En zij waren beiden rechtvaardig voor God. Er staat nog iets bij, het is onze laatste gedachte. Wandelende in al de geboden en rechten des Heren, onberispelijk. Zacharias en Elisabeth wandelden in al de geboden des Heren, onberispelijk. Dat hoort erbij. Want hoe kun je nou weten dat je rechtvaardig voor God bent? Want die in de toevlucht tot Christus gaan, in de toevluchtneming des geloofs, hoe kunnen die dat nu weten? Want die bevinden dat getuigenis nog niet zo sterk in hun harten. Hoe weten die dan dat ze rechtvaardig voor God zijn? Die zouden het toch in deze week ook wel willen weten? Wel, er staat wandelende in al de geboden en rechten des Heren, onberispelijk. Dat is de heiliging. De rechtvaardiging en de heiliging zijn onafscheidelijk met elkaar verbonden. Wandelen, wat is dat? Dat is heel ons doen en laten. Heel ons doen en laten. Er zijn wel mensen die aan het avondmaal gaan. En die er in de week niet zoveel mee op hebben. Die moeten zichzelf soms zetten om wat te lezen uit de Bijbel. En die Bijbel die blijft dan zo vaak dicht. Nou, aan tafel dan nog net een stukje. En daar bidden ze dan. Maar ze hebben geen binnenkamer. Ze hebben geen zin om wat te lezen. Wandelende in al de geboden en rechten des Heren onberispelijk. Nou, ik acht zo'n avondmaalsgang poppenkast hoor, echt. Want een avondmaalsgang staat niet haaks op het leven der genade. Maar het staat in het verlengde van het leven der genade. Wandelende, er staat een deelwoord. Dat gaat zomaar, stapje voor stapje. Niet van die hoge pieken en van die diepe dalen. Niet eens van die uitspattingen. Niet eens van die renpartijen. Niet eens van het hoogvliegen. Daaraan kun je ze meestal herkennen. Van die hoogvliegers. Maar Zacharias en Elisabeth waren twee mensen die wandelden in al de geboden en rechten des Heren. Onberispelijk. Wat betekent nou wandelen? Als je nou wandelt, wat gebeurt er dan? Dan kom je vooruit. Heel eenvoudig. Dan kom je vooruit. Zijn er van die mensen die wandelen? Dat eeuwig bekommerde volk, daar heb ik het ook niet op. Ook niet. Die nooit een stapje verder komen. Wandelende. Ze komen toch steeds een stapje verder. In de gemeenschap met de Heere Jezus wandelen. Er moet wel vooruitgang zijn. Het ware geloof leeft. Dat kent een vooruitgang in de genade. Wandelende in al de geboden. En dat gaat niet omdat het moet. Maar wandelen doen wij ook tot ontspanning en tot vermaak. Kijk, het is een lust om in al de geboden des Heren te wandelen. Het ware geloof heeft ook een heiligend karakter. Het ware geloof verlangt ook om dicht bij de Heren te mogen leven. De ware overtuiging wil niet alleen van de schuld af, maar ook van de smet der zonde. Een lust om naar al de geboden te leven. Tenminste, dat staat er bij mij. Wandelende in al de geboden. Niet alleen in het eerste en in het tiende, niet alleen in het vijfde en het zevende, maar al de geboden des Heren. Kom, heb u er zin in om de ganse wet des Heren te onderhouden? Mag de Heere Jezus ook als koning heersen in uw leven? Het is toch zo goedkoop hè, dat ik alleen maar van de schuld af wil, omdat ik geen zin heb om naar de hel te gaan. Omdat ik nog een open geweten heb. Maar als nou waarlijk de vreze Gods er is, als nou het ware geloof in ons hart geplant is, dan is er een lust om naar al de geboden Gods te leven. Waarom? Er is een wederliefde gewekt in het hart. Als wij wederom geboren worden, dan wordt er een geheel nieuwe mens geboren. Het zit hem niet hierin of daarin, zit hem niet in de buitenkant, zeggen dan sommigen. Nee, dat gaat niet op. In al de geboden des Heren. Het gaat toch om de gezindheid, dominee, maak het nou uit de buitenkant. Nee, een geheel nieuwe mens, van binnen en van buiten. Maar gij geheel anders, zegt de apostel. Van binnen en van buiten. Ja, maar dominee in China. Ja, maar we leven in Nederland. In al de geboden des Heren, dan is het niet moeilijk om je te onderwerpen. Al zou het alleen maar zijn in de zelfverloochening, om de zwakken in de genade niet te ergeren. Maar boven alles, en daar ben ik diep van overtuigd, is het omdat ik iets van Gods majesteit heb gevoeld in dat rechtvaardigende geloof. Omdat ik die schuld niet kon betalen. O, als dat waar is, als ik iets van die vergevende liefde heb geproefd. Als ik de toevlucht heb genomen bij de Heere Jezus. Als dat waar is, dan wordt er ook een wederliefde gewekt in het hart. Wandelende in al de geboden des Heren. Onberispelijk. Moet je nagaan. Onberispelijk staat er. Ja, dan kan niemand meer aan het avondmaal. Neem eens Rachab de hoer. Door het geloof heeft ze de verspieders verborgen. Dat was goed. Maar haar heiliging was niet volkomen. Was een loog. Ze deed het met een leugen. En dan kun je zeggen, leugentje om best wil. Leugen in nood. Leugen is leugen. De wet van God meet met geen twee maten. Dat was Rachab. En ze is toch ingegaan. Er is maar een klein beginsel. Alles in de mens is onvolkomen. En u staat er onberispelijk. Hoe moet dat? Hoe kan dat? Wel, dat woordje onberispelijk, dat betekent dat ik geen ergernis verwek naar buiten toe. Geen ergernis verwekken. En dat moeten we maar eens goed in onze oren knopen vanmorgen. Wekt onze levenswandel ergernis op of niet? Onberispelijk. Die twee mensen, Zacharias en Elisabeth, ze hebben oprecht voor God gewandeld en onder de mensen. Ze hebben geen aanstoot willen geven. Ik zou vanmorgen zeggen, ze hebben nog liever het puntje van hun tong willen afbijten, dan dat ze zouden gaan roddelen. Ze wilden liever zichzelf verloochenen en in een harnas brengen, dan dat ze een aanstoot zouden zijn voor een ander. Ze wilden de leren van het evangelie, van de rechtvaardiging van de goddelozen, niet belasteren. Ze hadden liefde tot God. Ze hadden liefde tot hun naaste. Ze wilden liever zichzelf verloochenen om er ook maar enigen te winnen. Kijk, als je nou rechteloos voor God wordt, dan heb je ook niet zoveel moeite om dat te worden voor een ander. Een christen moet niet vechten voor zichzelf. Een christen moet niet opkomen voor zichzelf. Een christen heeft een verlangen dat de naam van Christus verheerlijkt wordt in de harten en de levens van alle mensen, onberispelijk. Dat betekent geen ergerlijke zonden in het openbaar. De kerkenraad wordt geroepen om zulke mensen van het avondmaal te houden. Als je een aanstoot geeft in de gemeente, dan moet je je bekeren, anders mag je niet aankomen. Onberispelijk, o gelukkig. Nee, dat geeft geen vrijbrief. Want staat er dan toch maar onberispelijk. Wie zal niet struikelen? Moet u nog een keer met mij meelezen. En wandelende in al de geboden en rechten des Heren. Weet u wat daar staat? Daar staat eigenlijk en rechtvaardigmakingen des Heren. Maar Zacharias en Elisabeth, dat waren geen twee bijzondere mensen hoor. Dat waren geen hoogheilige mensen waar je tegenop moest kijken. Dat waren geen twee bijzondere mensen die al half in de hemel waren. Nee. Weet u waar ze in wandelden? In al de geboden. Toen kwam de eis van de wet terug. In al de geboden en rechten des Heren. Wat betekende dat? Wel, de wet werd zo scherp in hun hart gepredikt, dat ze klein en nietig werden. Dat ze opnieuw zondaar voor God geworden zijn. Als ze moesten kijken naar dat onberispelijk, dan zagen ze 1001 zonden bij zichzelf. Niet bij een ander, maar bij zichzelf. En nu staat er en rechtvaardigmakingen. Maar steeds als zij schuldenaar voor God werden, dan hebben ze weer gerust om dat enige offer. Alleen in de verdiensten van het lijden en sterven van de zaligmaker ligt de grond en de vertroosting. Onze zaligheid rust niet in onze goede werken, maar in zijn goede werken die volkomen zijn. Het is volbracht. Daarom is er zekerheid. Ziet u? Daarin moeten wij onszelf beproeven. We moeten niet gaan kijken, want daar wijst de duivel ons op. Of we onberispelijk hebben gewandeld in de laatste 12 weken. Dan is het verloren. Dan zou het niet kunnen. Waar dan wel naar? Of het geloof levendig is in de gekruisigde zaligmaker, die niet alleen gegeven is tot rechtvaardiging, maar ook tot heiliging. Ja, tot een volkomen verlossing. Zo hebben die twee gewandeld, bedelaars, in de vreze Gods. Waarom vreesden ze God? Omdat het bloed van de Heere Jezus elke keer weer opnieuw vers sprenkelde op hun zielen. Ik ben er goed van overtuigd dat die twee mensjes daar altijd als ootmoedige, ellendige arme bedelaren hebben gesproken over de schoonheid en de beminnelijkheid van de Heere Jezus. En Hij die u roept is getrouw. Amen.